We openen het woord van de Heer vanmorgen in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 1. We lezen vanaf vers 35 tot 52. Ik had vers 34 opgegeven, maar dat is een foutje. Het moet vers 35 zijn waar we beginnen. En de tekst voor de preek van het laatste gedeelte, vers 44 tot 52. Het is onze schriftlezing in Johannes 1, vanaf vers 35 tot vers 52. En de tekst voor de preek van de versen 44 tot 52. Johannes 1, dan zijn we bij de gebeurtenissen rond Johannes de Doper. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. Ook Johannes de Doper had discipelen, leerlingen. En toen Johannes Jezus zag lopen, zei hij: zie, het Lam van God. En de twee discipelen hoorden hem dat zeggen en zij volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei hij tegen hen: wat zoekt u? En zij zeiden tegen hem: Rabbi, wat vertaald te zeggen meester, waar woont u? Hij zei tegen hen: kom en zie. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was één van die twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem: wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei: u bent Simon, de zoon van Jona. U zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. Rots betekent dat. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem: kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem: omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem: voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de zoon des mensen. Tot zover onze schriftlezing. Aan de stil bij de versen 44 tot 52. Het thema voor de preek is: Jezus openbaart zich aan Nathanael. Jezus openbaart zich aan Nathanael. We staan stil bij drie gedachten, drie aandachtspunten. Ten eerste, hoe Nathanael Jezus ziet. Ten tweede, hoe Jezus Nathanael ziet. En ten derde, wat Nathanael nog meer zal zien. Jezus openbaart zich aan Nathanael. Ten eerste, hoe Nathanael Jezus ziet, wat hij tegen Filippus zegt, als die hem vertelt over Jezus. Dan ten tweede, hoe Jezus Nathanael ziet, wat Jezus over Nathanael zegt als hij naar hem toe komt. En dan ten derde, wat Nathanael nog meer zal zien. Dan gaat het over die belofte in vers 51 en 52. U zult grotere dingen zien dan deze. Jezus openbaart zich aan Nathanael. Hij laat zichzelf aan Nathanael zien en kennen. Ten eerste staan we stil bij hoe Nathanael Jezus ziet. Ten tweede hoe Jezus Nathanael ziet. En ten derde wat Nathanael nog meer zal zien. Dat eerste, hoe Nathanael Jezus ziet. Gemeente, jongens en meisjes, ik denk dat je wel eens op schoolreisje bent geweest. Met de klas ergens naartoe, de speeltuin of een museum of de dierentuin of iets anders waar je naartoe gaat, iets leuks, iets moois. En dan kom je thuis, ja, en dan vertel je hoe mooi het was, wat je beleefd hebt. In de bus was het zo gezellig. En het was zo mooi in de dierentuin. Of hebben heerlijk gespeeld. Of weer nieuwe dingen geleerd. Gezien. Mooie dingen. Lekker gegeten. Gesnoept. En wil je, als je iets moois meemaakt. Wil je het graag over vertellen. Filippus. Die heeft iets nog veel mooiers meegemaakt. En dat wil hij daarover wil hij graag vertellen aan anderen. Hij heeft Jezus ontmoet. Jezus heeft hem gevonden, staat er. En zo heeft hij Jezus gevonden. Het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt, heeft hij leren kennen. Dat is pas mooi en bijzonder als je Jezus kent. En daarover wil Filippus vertellen. Ook aan Nathanael, zijn vriend. En dat zie je steeds gebeuren als iemand de Heer Jezus ontmoet. Hiervoor ook al. Johannes de Doper. Hij wijst Jezus aan. Zie, het Lam van God. En twee discipelen van Johannes, die willen daar meer over weten. En ze gaan achter Jezus aan, ze volgen hem. En zo komen ze bij Jezus, worden ze discipel van hem. Eén van die twee, dat is Andreas. En die gaat het meteen aan zijn broer, Simon Petrus, vertellen. Ook Andreas was vol van wat er gebeurd is. Dat is altijd zo als je de Heer Jezus ontmoet, als je hem leert kennen. Dat is zo bijzonder dat je daarover graag wilt vertellen aan anderen. En zo brengt Andreas zijn broer Simon bij Jezus. Filippus, staat er, die komt uit hetzelfde dorp als Andreas en Petrus, hè, vers 45, Bethsaida. Dus hij kent hem persoonlijk, in zo'n klein dorp kent iedereen elkaar. En zo zijn waarschijnlijk, dus via Andreas en Petrus is Filippus ook in contact gekomen met Jezus en liet hij hem kennen. En Johannes is daar kort over, in vers 44. Jezus vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. Twee woorden maar, die genoeg zijn om Filippus over de streep te trekken. Jezus spreekt met gezag. Zijn woord is met macht. Dat is ook bij Levi, Matthäus en het tolhuis. Jezus komt voorbij en zegt: volg mij. En hij laat al zijn geld en spullen de steek en hij gaat met Jezus mee. En Andreas en Petrus hebben natuurlijk vast aan Filippus ook meer verteld over hun ervaringen met Jezus. En ook over wat Johannes de Doper, die bijzondere profeet van God, had gezegd over Jezus. En Filippus is daar vol van. Ze hebben de Messias, de Christus, de gezalfde gevonden. De beloofde verlosser. En heel het Oude Testament, Mozes en de profeten, dat zijn de boeken van het Oude Testament, die gaan daarover. Over de verlosser, de Messias die komen gaat. En dan als dat gebeurt, dat is heel bijzonder. Dan zal God zijn voor het bevrijden van de vijanden en reinigen van de zonde. Ja, en Filippus die zag er als Jood naar uit en nu gaat het gebeuren. Dat is bijzonder dat hij dat mag meemaken. Filippus heeft ook een vriend, Nathanael. Die moet er ook over horen en hij gaat naar hem op zoek. Nathanael, wie is dat eigenlijk? Hij wordt in de Bijbel maar twee keer genoemd. In het evangelie van Johannes hier aan het begin. En ook nog een keer aan het eind. Hoofdstuk 21 vers 2. En daar zegt Johannes dat Nathanael uit Kana komt. Een dorp in Galilea. En veel uitleggers zeggen dat Nathanael dezelfde is als de apostel die op een andere plekken Bartholomeus wordt genoemd. En Matthäus, Marcus en Lucas hebben elk hun evangelie een keer dat zij die 12 discipelen opsommen, al die namen noemen. En alle drie noemen ze dan Filippus en Bartholomeus direct na elkaar. Filippus en Bartholomeus, alsof ze met z'n twee bij elkaar horen. En in die tijd hadden veel Joodse mensen twee namen. Simon heet ook Petrus, Thomas heet ook Didymus, Judas heet ook Iscariot. Dus het kan best dat ook Nathanael ook Bartholomeus heet. Maar goed, weet niet helemaal zeker, maar het kan wel heel goed zo zijn. En Filippus gaat naar zijn vriend toe. Nathanael, moet je horen, wij hebben de Messias gevonden. Degene over wie Mozes en de profeten hebben geschreven. En het is Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Ja, Filippus is het heel zeker. Hij is er vol van. Maar Nathanael, die is daar helemaal niet zo van onder de indruk. Hij zegt, Nazareth, kan daar iets goeds vandaan komen? Hij weet het wel, Nazareth, dat ligt niet ver bij Kana vandaan, maar een klein dorpje. Een paar honderd mensen. Kana is een veel groter dorp. Er wonen rijkere mensen. Moet de Messias uit Nazareth komen? Nathanael weet echt wel wat er in de Bijbel staat. Nazareth wordt niet eens genoemd in het Oude Testament. De Messias die moet uit Bethlehem komen. Ja, dat is even moeilijk voor Filippus. Een tegenslag. En dat kan vaak gebeuren als je met mensen praat over de Bijbel, over Jezus. En je bent er zelf vol van. Maar dan komen mensen met allerlei tegenwerpingen. En soms echt niet negatief bedoeld. Vaak ook goed te begrijpen. En let goed op. Wat doet Filippus? Gaat hij over zijn eigen ervaring vertellen? Had hij kunnen doen. Over die machtige indruk die twee woorden maken. Volg mij! Nee, doet hij niet. Of gaat hij Nathanael beschuldigen? Nathanael, doe niet zo eigenwijs, hoogmoedig. Alsof er alleen uit jouw dorp iets goeds kan komen. Ook niet. Of geeft hij de moed op? Nou Nathanael, dan moet je het zelf maar weten. Dit is jouw verantwoordelijkheid. Nee, hij geeft een heel kort antwoord. Kom en zie. Maar wat is het een prachtige reactie. Kom en zie. Dat is ook wat Jezus tegen Andreas en zijn vriend, dat zijn Johannes zelf zei. Rabbi, waar woont u? Kom en zie. Dat is precies het goede antwoord. Wat mensen overtuigt, is niet een theorie over Jezus, maar een ontmoeting met Jezus zelf. En zeker, soms kan het nuttig zijn om met mensen te discussiëren, om argumenten naar voren te brengen. Maar daarmee alleen red je het nooit. Het belangrijkste is dat mensen Jezus zelf ontmoeten. Dat ze zijn gezag, zijn liefde ervaren. Zijn heerlijkheid zien. Geraakt worden door hoe Jezus is. Ja, Filippus, die kon Nathanael gewoon meenemen naar Jezus. Hij was in de buurt. Wij kunnen dat niet meer. Jezus is niet meer op de aarde. Nog steeds kunnen mensen, ook wij, Jezus ontmoeten. Want hij is bij ons met zijn woord en geest. Door de woorden van de Bijbel brengt de Heilige Geest mensen, Jezus bij de mensen en de mensen bij Jezus. Ik was een keer op een conferentie in het buitenland en daar sprak een Engelse evangelist. En die vertelde dat als hij gesprekken voert met mensen die onkerkelijk, ongelovig zijn, dan zei hij, dan probeer ik ze altijd bij de, altijd zo de woorden en de daden van Jezus ter sprake te brengen. Als mensen komen met een tegenwerping, zeg hij, dan probeer ik een antwoord te vinden uit de evangelie. Iets wat Jezus zelf heeft gezegd of gedaan. Dan moet je zeggen, weet je wat Jezus erover gezegd heeft? Mag ik dan je vertellen, aan je voorlezen? Of in de Bijbel staat een verhaal over Jezus. Dat gaat ook over waar wij het nu over hebben. En hij zei, probeer de mensen op die manier bij Jezus te brengen. Ik vond dat een heel mooi advies, met nooit vergeten. Want zoals Jezus toen was, zo is hij nog steeds. Het gaat erom dat mensen hem ontmoeten en gaan zien wie hij is. Mensen worden niet overtuigd door een theorie over Jezus, maar door een ontmoeting met de levende Jezus. En mensen mogen vragen stellen. En je mag naar antwoorden zoeken. Maar er zijn altijd meer nieuwe vragen te stellen. Want welk antwoord had Filippus moeten geven? Hij wist nog niet dat Jezus in Bethlehem geboren was. En dat Jozef niet zijn echte vader was. Ja, soms heb je ook als christen meer vragen dan antwoorden. En tegelijkertijd is dat niet zo erg. Kom en zie. Het is ook belangrijk, bijvoorbeeld in het contact met moslims. Dan moet je niet gaan discussiëren over de drie-eenheid. En ook niet gaan vertellen dat Allah een afgod is. Kom en zie. Neem ze mee naar Jezus. Lees de evangelieën. De verhalen over hem. Dan gaan ze langzamerhand merken dat de God van de Bijbel heel anders is dan Allah. En dat Mohammed niet te vergelijken is met Jezus Christus. Omdat ze Jezus zelf gaan ontmoeten. We kunnen Jezus ontmoeten door het woord van God. En zo ook de mensen bij Jezus brengen via de Bijbel. Maar de mensen kunnen ook iets van Jezus zien in onze levens. Als wij die Jezus kennen en met hem leven. Als wij, zoals Paulus zegt, leesbare brieven van Christus zijn. En op diezelfde conferentie sprak ook een hoogleraar uit Amerika. En hij vertelde dat hij in zijn eigen studententijd een bijbelstudiegroep leidde voor met onchristelijke medestudenten. En die had ook vaak vragen en tegenwerpingen waarop hij geen antwoord wist. En dan nam hij ze mee naar een ouderejaarsstudent die veel wist over de Bijbel en het christelijk geloof. En daar ook heel vrijmoedig over sprak. En was er een keer een student die kwam uit een vrijzinnige kerk. Die bijbelstudiegroep en die student geloofde niet dat Jezus echt was opgestaan. En dat Jezus zelf God was. Maar hij zei, ik ben ook christen, ik word een goed gezin. Wij dienen God. Wij doen goede dingen voor andere mensen. Wat hebben wij wat jullie niet hebben? En die hoogleraar vertelde toen hij hem dat hij die student meenam naar die ouderejaarsstudent. En die vraag gesteld. Wat is er zo anders aan jullie geloof dan? En die oude student keek die student aan en zei, kom maar kijken. Sorry, wat bedoel je daarmee? Nou, kom maar kijken, hier op mijn kamer heb ik een extra bed staan. Kom bij mij logeren en kijk maar als ik opsta op de dag begin. Kijk maar hoe ik met mensen omga. Kijk maar wat ik in het leven belangrijk vind, waar ik voor leef. En dan moet jij mij over een tijdje vertellen of er wel of geen verschil is. Nou, dat gebeurt niet letterlijk zo. Maar die twee hielden wel contact. En dat leidde ertoe dat die ongelovige student tot geloof kwam en later zendingsarts werd. Zou dat ook zo bij u, bij jou kunnen? Kan iemand aan u, aan jou zien wat het verschil is tussen iemand die Jezus kent en iemand die Jezus niet kent? Ik vond het ook al een confronterend verhaal voor mezelf. Waar is mijn leven op gericht? Kunnen anderen in mijn leven meekijken? Zien ze dan Christus in mijn leven? En tegelijk is het, ik vond het ook een bemoedigend verhaal. Als je werkelijk met Christus leeft, dan maakt dat verschil in je leven. En als je hem zoekt, zijn woord, met zijn woord leeft. En naar zijn stem luistert, hem volgt. Dan zullen anderen ook in jouw leven Christus gaan zien. En laat dat je verlangen zijn. Weet je daarom? Dat anderen door je leven heen Christus zullen zien. Dat je ook zo anderen tot hem mag leiden. Zoals Filippus, Nathanael meeneemt naar Jezus. En dat mag je de Heilige Geest laten doen. Je hoeft niet zelf het verschil te maken. Als je maar biddend Christus zoekt en het je verlangen is om voor hem te leven. Als je luistert naar zijn stem en zijn weg gaat. Kom en zie. Dit was ons eerste aandachtspunt. Hoe Nathanael Jezus ziet. Maar naar het tweede punt, hoe Jezus Nathanael ziet. En Nathanael, hij luistert. Hij gaat met Filippus mee naar Jezus toe. Hij heeft bezwaren. Hè, kan uit Nazareth iets goeds komen. Maar hij is bereid om zijn bezwaren tegen het licht te houden. Hij staat open voor correctie. Hij is bereid om te leren van anderen, om zijn mening bij te stellen. Of daar goede redenen voor zijn. En Nathanael is net als die Joden later in Berea, als Paulus daar kon preken. Ook Paulus verkondigt dat Jezus de Messias is. Dat is nieuw voor de mensen in Berea. Dat hebben ze nog nooit gehoord. Maar ze keuren Paulus niet meteen af. Ze zeggen niet, nou ja, hebben we nog nooit gehoord. Kan niet goed zijn. Zo zijn we het niet gewend. Nee, staat er, ze onderzoeken de schriften of die dingen zo zijn. Of het klopt wat Paulus zegt. En die open houding wordt gezegend. In Berea komen veel mensen tot geloof. Jezus ziet Nathanael aankomen en wat zegt hij over hem? Vers 48. Zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Ook al heeft Nathanael zijn bezwaren, Jezus geeft hem een compliment. Hij prijst hem. Wat is Jezus mild in het beoordelen van mensen? Als die rijke jongeling naar hem toe komt, zegt hij niet, nou, wat ben jij, wetties? Er staat, Jezus beminde hem. Hij zegt, je bent niet ver van het koninkrijk van God. Hij geeft hem een compliment. Hij moedigt hem aan om verder te gaan. En zo mogen we ook met anderen omgaan en anderen en elkaar aanmoedigen. Onze kinderen. Als we merken dat ze oprecht bezig zijn. He, niet om daarmee te stoppen, alsof ze niet meer nodig hebben. Maar om ze te bemoedigen. En omdat we mogen weten dat de Heer dat wil zegenen als we oprecht met zijn dingen bezig zijn. En dat ze de Heer zullen ontmoeten als ze zo verder zullen gaan. Net als Nathanael. En tegelijk is het natuurlijk een vraag voor onszelf. Ben ik, ben jij, bent u oprecht? Ben je bereid om dingen te overwegen? Om terug te komen op je eerdere oordeel? Om biddend naar de schriften te luisteren? Om te kijken, ja maar hoe is die Jezus nu echt? Klopt dat wel hoe ik over hem denk? En zo'n open houding, daar mag je zegen op verwachten. We hebben gezongen uit Psalm 32. Je bent niet zalig als je geen zonde hebt. Je bent zalig als je je zonde eerlijk toegeeft. Als in je geest geen bedrog is, geen dubbelheid. Als je je zonde niet verbergt. Dan neemt God je zonden genadig weg. Hij zorgt voor verzoening. Hij gaf zijn zoon over in de dood. En het enige wat hij van ons vraagt is dat we oprecht zijn. En toegeven hoe zondig we zijn. Of ben jij niet oprecht? Is bij jou juist zoveel dubbelheid? Je bidt wat om bekering, maar om eerlijk te zijn, je hebt er geen zin in. En je weet best wel wat je zonden zijn, maar je sluit je ogen ervoor. Ja, en je leest in de Bijbel, maar je doet niet wat er staat. Heel vaak zeg je eigenlijk, ja eigenlijk zou dat wel moeten, ja eigenlijk is het wel zo. Eigenlijk is het woord van de onoprechtheid. Dat woord moet je uit je gedachten en uit je taalgebruik schrappen, dat woordje eigenlijk. En het is niet erg als je moet toegeven hoe dubbel je bent en hoe arglistig je hart is. Ja, dat is wel vernederend voor jezelf. Maar tegelijk ook heel bemoedigend. Want als het duidelijk is welke ziekte je hebt, ja, dan kun je het goede geneesmiddel zoeken. Dan ben je dicht bij genezing, als er maar een goed geneesmiddel is. En dat is er. God heeft ons een zaligmaker gegeven. Jezus Christus, hij is gekomen om ons te redden van onze zonde, van onze dubbelheid. En zonder bedrog zijn, dat is ook je bedrog eerlijk toegeven. En als je dat gaat doen, dan mag je zegen verwachten. Als je zoekt, zul je vinden, want Jezus is gekomen om ons te zoeken. En dat is ook wat Nathanael ontdekt. Hij is heel verbaasd. Hoe kan dat nou? Jezus heeft Nathanael nog nooit ontmoet en toch weet hij hoe die is. Stel je voor dat ik zou weten hoe jij bent. Ik weet dat niet, want ik ken jou niet. Maar Jezus weet dat wel van Nathanael. En Nathanael is verbaasd. Hij vraagt vers 49, van waar kent u mij? Hoe kan het dat u weet hoe ik ben? Nou, zegt Jezus, voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom was, zag ik je al. Dus dat weet Jezus ook, dat Nathanael, toen Filippus bij hem kwam, onder een vijgenboom zat. In Israël, een boom die heel veel voorkomt, een vijgenboom, of bij ons een eikenboom of een beuk. In Israël, vijgenboom. En overdag kun je in dat warme klimaat van Israël wel die schaduw van zo'n boom goed gebruiken. Dus Nathanael zat onder de vijgenboom. En wat deed hij daar? Sommige vertalers zeggen, hij was aan het bidden. Dat zou goed kunnen. Kan ook dat hij een middagdutje deed. Ik weet het niet. Hè. Wat Nathanael deed, dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is wat Jezus doet. Hij heeft Nathanael al gezien voordat Nathanael hem ziet. En Filippus zegt, kom en zie. En Nathanael gaat mee. Maar Jezus heeft Nathanael al veel eerder gezien. Nathanael vindt Jezus, maar daarvoor heeft Jezus Nathanael al gevonden. Jezus heeft de leiding bij deze gebeurtenissen. Filippus, dat was maar een instrument in zijn hand. Het is Jezus die hier Nathanael naar zich toetrekt. God is altijd de eerste. Als wij naar hem toe gaan, dan is dat omdat hij ons al eerder naar zich aan het toetrekken is. Als wij hem gaan liefhebben, dan is dat omdat hij ons al veel eerder heeft lief gehad. Als wij hem gaan zien, is dat omdat hij ons al veel eerder gezien heeft. Ja, en als jij uit jezelf iets goeds wilt doen voor God, dan is dat een enorme ergernis. Als God niet naar jou kijkt, als God jou niet trekt, dan kun je doen wat je wilt, maar dan komt het nooit goed. Hoe goed je ook je best doet, God laat zich niet op jouw wenken bedienen. Dat is even irritant. Maar als je hebt geleerd dat het een wonder is dat de Heer Jezus zijn hart voor je opent, dat je dat op geen enkele manier hebt verdiend, dan is dat juist een heel diepe troost. Uit mezelf zal ik nooit naar God op zoek gaan. Uit jezelf vind je God niet. En je vragen zitten je dwars. En je beperkte blik zit je in de weg om hem te vertrouwen. En je zoeken, dat is meer dwalen dan vinden. En ook al wil je oprecht zijn, je loopt makkelijker bij de Heer Jezus vandaan dan naar hem toe. Maar Jezus, hij ziet je. Hij trekt je. En als je hem gaat zien in het woord van God, dan is dat omdat hij je al eerder heeft gezien. Als je hem gaat zien in misschien ook in de levens van anderen. Hem zelf gaat zien. Zijn heerlijkheid, zijn liefde, zijn macht, zijn genade. Dan ontdek je, hij heeft mij al veel eerder gezien. Hij had mij al van eeuwigheid op het oog. En daarom trok hij mij. En daarom zal niemand mij uit zijn hand kunnen rukken. En daarom zal ik hem loven en voor hem leven. Dat is ons tweede aandachtspunt, hoe Jezus Nathanael ziet. Dan gaan we naar het derde punt, wat Nathanael nog meer zal zien. Ja, Nathanael, die is diep onder de indruk van wat Jezus zegt. Ja, wat Filippus zei, dat was dus toch waar. En nu komt hij niet met nieuwe vragen en tegenwerpingen. Nee, hij komt met een belijdenis. Vers 50. Nathanael antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Zoon van God. Dat betekent hier niet dat Nathanael belijdt dat Jezus zelf ook God is. Die belijdenis komt pas later, na zijn opstanding. Als Jezus wordt verhoogd aan Gods rechterhand, als hij een plaats krijgt naast God, dan valt het volle licht over wie Jezus is. Maar dat is hier nog bedekt aan het begin. En het is goed om te bedenken als we de evangelie lezen. Ook voor de opstanding openbaart Jezus zijn goddelijke macht en zijn goddelijk gezag. Hij spreekt met gezag. Hij gaat boven de wet van God staan. Mozes heeft gezegd. Maar ik zeg u, en Jezus gaat op de plaats van God staan, als hij zegt dat hij de macht heeft om de zonden te vergeven, en hij doet de werken van God als hij de storm stilt. Maar pas na zijn opstanding dan beseffen zijn discipelen ten volle pas wie Jezus is. En daarvoor kunnen ze dat nog niet vatten. Het is ook te wonderlijk voor ze. Pas als Jezus een heilige geest geeft, dan valt er het volle licht over. Wordt dat geheimenis opgeklaard. Zoon van God, dat is in het Oude Testament een aanduiding ook voor de koning uit het huis van David. 2 Samuel 7, belangrijk hoofdstuk. Dan wil David voor de Heer een huis, een tempel bouwen. Maar de Heer zegt, nee David, ik zal voor jou een huis, een vorstenhuis bouwen. En de Heere zegt erbij over de zonen van David. Ik zal hem zijn tot een vader en hij zal mij tot een zoon zijn. Dat komt ook terug in Psalm 89, die hebben gezongen. Dat grijpt terug op 2 Samuel 7. En het gaat allereerst over Salomo, die voor de Heere een tempel zal bouwen. Maar tegelijkertijd zit er al een belofte in van de grote zoon van David die koning komen zal. Of het koninkrijk. Van die zoon van David, dat ook in Psalm in 2 Samuel 7, dat zal voor eeuwig zijn. Er zit de belofte in dat van koning Jezus. En als Nathanael Jezus belijdt als zoon van God en koning van Israël, dan zeggen ze mij, ja, u bent de beloofde Messias. Die koning uit het huis van David, die Israël zal verlossen. en dat die Messias ook zelf God is, dat gaan de discipelen pas later begrijpen. Want ze zullen nog veel meer te zien krijgen. Vers 51, Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En Nathanael, die gelooft nu dat Jezus de Messias is, omdat hij merkt hoe bijzonder Jezus is. Dat hij hem al had gezien, voordat Nathanael hem zelf en Jezus kende. En voor Nathanael zelf is het uiteraard een heel overtuigend bewijs. En zoiets zouden wij ook wel willen. Dat zou toch bijzonder zijn, als je uit de mond van de Heere zelf mag horen, ik zag u. Ja, Nathanael is de enige tegen wie Jezus dat zei. En er is geen reden om te denken dat hij tegen ons ook zoiets zal zeggen. Maar dat is niet erg. Want Jezus wijst Nathanael hier op iets wat nog veel overtuigender is. Iets wat groter is. Iets waar anderen het ook mee kunnen doen. Wat ook voor anderen overtuigend zal zijn. Door de kracht van de Heilige Geest. Gij zult grotere dingen zien dan deze. Er gaan dingen gebeuren die nog groter, nog veel overtuigender zijn dan het feit dat ik van tevoren al dingen zie en weet. Vers 52, en hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u. Voorwaar. Amen, staat er in het Grieks. Dit is het eerste onderwijs van Jezus in het evangelie van Johannes. En meteen krijg je de volle nadruk. Voorwaar. Dit is belangrijk. Dit is betrouwbaar. Let goed op. Luister goed wat ik nu ga zeggen. Zeg ik u allen. Dat allen staat er schuin bij in de herziene vertaling. Dat komt omdat in het Grieks Jezus overgaat van het enkelvoud naar het meervoud. U zult grotere dingen zien. Dat is enkelvoud van Nathanael. Maar dan zegt hij, ik zeg jullie. Tegen alle discipelen tegelijk. Ik zeg u allen. Meervoud. Jezus spreekt hier niet meer alleen tot Nathanael, maar tot al zijn discipelen. Als zijn getuigen. Die het later zullen gaan doorgeven. Wat Jezus over die vijgenboom zei, dat was voor Nathanael persoonlijk. Maar wat nu komt, dat is belangrijk voor iedereen. En wat zijn die grotere dingen die Nathanael en ook de anderen zullen zien? Van nu af, staat er, zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Nou, dat klinkt best wel geheimzinnig. De hemel die open gaat, engelen die opklimmen en neerdalen. Wat bedoelt Jezus? Ze dalen neer op de Zoon des Mensen. Nou, dat is Jezus zelf. Begrijpen we wel, want Jezus noemt zich heel vaak de Zoon des Mensen. Maar verder, nou, dat begin. Van nu af zult u de hemel geopend zien. De hemel die open gaat. Dat kom je ook tegen bij de profeten, bijvoorbeeld in Ezechiël 1. Dan worden de hemelen geopend, de hemel gaat open. En Ezechiël, die ziet dan allerlei visioenen over God. Als de hemelen open gaan, dat is ook bij Johannes' boek Openbaring, die in de hemel kijkt. Dan openbaart God wat hij gaat doen. Dan gaat er iets gebeuren. God gaat iets doen. Iets duidelijk maken. Iets over zichzelf aan ons laten zien. De hemel gaat open. Hij gaat aan het werk. Hij komt met oordeel en met verlossing. En dat is wat Jezus wil zeggen. Jullie zullen gaan zien wat God gaat doen. Hij gaat nieuwe dingen aan ons laten zien. Grote en wonderlijke dingen. Ja, en wat zijn die grote en wonderlijke dingen? Wat gaat er gebeuren als de hemel open gaat? Er zullen engelen opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen, op Jezus. Nou zeg je, ja, nu begrijp ik het nog niet. Engelen die opklimmen en neerdalen op Jezus. Dat is natuurlijk best bijzonder, apart, maar wat bedoelt hij daarmee? Waarom is dat nou zo belangrijk voor ons? Nou, om dat te begrijpen, moeten we naar een andere plek in de Bijbel. Een verhaal dat jullie denk ik wel kennen. Engelen die ook opklimmen en neerdalen. Waar in de Bijbel gaat het nog meer over engelen die opklimmen en neerdalen? Het was op een ladder die vanaf de aarde tot in de hemel kwam. Nou, dan denk ik dat je het wel weet. Dat gaat over Jacob. Bij Bethel, hij droomt en hij ziet een ladder die vanaf de aarde, de grond, helemaal tot in de hemel komt. En over die ladder gaan engelen op en neer, naar boven en beneden. En als Jacob die droom ziet, dan geeft de Heer hem de zegen van zijn vader Abraham. Van Isaac. Jacob zal een groot volk worden en in zijn nageslacht worden alle volken op aarde gezegend. En Jezus zegt, ik ben die ladder. Ik ben de verbinding tussen hemel en aarde. Door mij komt die zegen voor alle volken. Jullie zullen gaan zien hoe dat gaat gebeuren. Die grote dingen. En de engelen, die dienen hem daarbij. Het gebeurt na de verzoeking in de woestijn. Dan staat er, de engelen dienden hem. In Gethsemane is er een engel die Jezus ondersteunt in zijn zware worsteling. En als Jezus wil, kan hij aan zijn vader een legioen van engelen vragen. Jezus is de ladder die hemel en aarde verbindt. De ladder die toegang biedt tot God. Wat ook nog opvallend is, dat Hebreeuwse woord voor ladder in Genesis 28, dat komt van een werkwoord dat betekent verhogen of opheffen. Jezus wordt verhoogd, zegt ook het evangelie van Johannes. Zoals Mozes die koperen slang verhoogde. Zo wordt Jezus verhoogd aan het kruis. En als hij zo verhoogd wordt, zegt Jezus Johannes 12, dan zal hij allen tot zich trekken. En zo zal de zegen van Abraham en Isaac en Jacob tot alle volken komen. De hemel is open gegaan. De Zoon van God is neergedaald uit de hemel. Hij werd verhoogd aan het kruis. En zo is hij het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij stond op uit de dood. En nu zit hij aan de rechterhand van zijn vader. En door hem kunnen wij tot God gaan. Hij is als een ladder die verbinding brengt. Wij kunnen God weer bereiken door Jezus Christus. Hij kan volkomen zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Want hij leeft altijd om voor hen te bidden. Er is geen vastere basis voor ons geloof dan dit. Christus is genoeg. Hij is de enige weg tot God. Het enige wat nodig is dat wij die weg tot God gaan. Kom en zie. Jezus vond Nathanael. En hij deed dat met het oog op ons. Nathanael en de anderen, die waren getuigen hoe de hemel werd geopend. Ze hebben de heerlijkheid gezien van de enige geboren Zoon van God. Zijn tekenen, zijn wonderen, zijn dood en opstanding. En Johannes, een van die discipelen, die heeft het opgeschreven. En waarom eigenlijk? Hij zegt het aan het einde van Johannes 20. Dan schrijft Johannes waarom hij dit evangelie geschreven heeft. Johannes 20, vers 31. Maar deze wonderen en tekenen van Jezus zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. God heeft een weg geopend, geopenbaard van de aarde naar de hemel. Jezus, hij is de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door hem. Gaat u, ga jij tot Jezus en door hem tot de Vader? Dat is de vraag waar het op aankomt. Ga je tot hem? Met je vragen, met je twijfels, met je onoprechtheid en met je dubbelheid, met je onwilligheid, met je verzondigde leven, met je schuld die tot aan de hemel reikt, met je onmacht om het goede te doen. Naar wie moet je anders toegaan dan naar Jezus? Alleen hij heeft de woorden van het eeuwige leven. Alleen hij is die ladder die verbinding maakt tussen de aarde en de hemel. Kom en zie. Zoek Jezus. En dan zul je hem vinden. En je zult ontdekken dat hij je al veel eerder gezien heeft. Want hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Amen.